Hof, 13:30. Marja Vuijsjes is journalist en schrijver die regelmatig vanuit persoonlijke verhalen terugblikt op grootse geschiedenissen. Ze nam ze onder andere haar vaders leven als aanleiding voor het boek Ons Kamp, waarin ze reflecteert op de rol van de Tweede Wereldoorlog in ons leven nu. Ze schreef ook de autobiografie van Joke Smit, die aan het begin van de Tweede Feministische Golf stond. En nu is daar Oude Dozen, een min of meer feministische leesgeschiedenis. En u kent ze wel, aan de kant van de weg van die oude dozen, vol met boeken van weleer, vroeger bemind, nu, weggedaan voor de liefhebber of het grofvuil. En Marja Vuijsje die liep daar langs, zag daar steeds meer boeken liggen uit haar jeugd, de vormende boeken voor haar, en dacht, hier zit een verhaal in, ja, dat verteld moet worden. Voordat we het gaan hebben over oude dozen, in mijn voorwerk zag ik dat jij heel veel schrijvers in je familie had. Je bent onder andere familie van Robert Vuijsje, van de bestseller Alleen maar nette mensen. Ja. Dichter Hager Peters, al je neven, alle drie je neven geloof ik, zijn journalist.
Ja. Ja, eigenlijk in alle. Eigenlijk komen alle schrijvers, journalisten, zo'n beetje uit hetzelfde gezin. Ik had een oom, een van de jongere broers van mijn vader. Dat was in dat gezin waar zij uitkwamen, een van de weinigen die een beetje gestudeerd had, al. En zijn zonen, alle drie zijn zonen, zijn journalist en schrijver geworden. En die kregen weer kinderen. Robert en Hagar zijn daar weer kinderen van. En die schrijven ook.
Komen jullie ook samen als een soort schrijverscomité?
Helemaal niet.
Ook niet met elkaars boekpresentaties?
Ja, de laatste jaren wel. Ja. Maar er was eigenlijk, het is nooit een heel clever familie geweest.
Komt dat omdat iedereen in zijn eigen boek zat?
Nee, dat denk ik dat het meer iets. Ja, misschien. Nee, dat is eigenlijk sinds ik mijn boek Ons Kamp heb geschreven, toen heb ik ook de hele familie geïnterviewd. Hebben we allemaal wat meer contact. Ik ben een soort tante geworden ineens. Terwijl het vroeger gewoon een beetje een familie was. Die waren nogal wat broeiers tussen jongens eigenlijk.
Broeiers?
Ja, broeiers. We praten niet meer met elkaar voor bepaalde of onbepaalde tijd. En het was niet een heel gezellige feestfamilie. Dus dat was, toen mijn vader nog leefde, de laatste 10, 15 jaar van zijn leven vierde hij zijn verjaardag. En dan mocht bijna iedereen meestal komen. En dat was vaak ook de enige keer per jaar dat we elkaar zagen. En nu, we komen op elkaars boekpresentaties. En het is ook niet zo dat we allemaal een hekel aan elkaar hebben. Maar het is niet een familie waarmee je het leven deelt, zeg maar. Mijn vriendenkring, en dat geldt denk ik ook voor mijn neven en hun kinderen, hun vriendenkringen zijn veel intiemer dan de familie. Maar het ziet er heel indrukwekkend uit. Hè? Je kan een boekenkast vullen met de boeken
met de
van
vuistjes.
Mensen die Vuijsje van achteren heten. Ja.
Ja. Voelt dat nou? Je hebt een Joodse achtergrond. Groot deel van je familie is natuurlijk ook verdwenen door de Shoah.
Ja.
Voelt het dan toch als een soort overwinning op de geschiedenis? Jouw vader zag het graag zo, zijn overwinning op Hitler.
Mijn vader zag het wel zo. Maar of de volgende generatie of zijn broers dat ook zo hebben gezien, dat geloof ik eigenlijk niet.
En bij jullie
het is toch uiteindelijk gewoon het leukste werk wat je kan doen.
Schrijven.
Journalist zijn en schrijver zijn.
Ja, absoluut. Vooral omdat je het in je pyjama kan doen.
Ja, je kan het allemaal in je pyjama doen. Je hoeft je er niet voor op te maken. Nee.
Ja. Waar je wel een hechte familieband mee had, waren je vrienden. En vooral de vrienden die je later kreeg in de feministische kringen. En die komen ook veelvuldig terug in de roman Oude Dozen.
Ja.
Mag ik je eerst complimenteren op je humor? Ik denk dat
dankjewel.
Vrij weinig mensen dat misschien oppikken. Maar als ik zeg oude dozen en we gaan het hebben over de literatuur van vroeger. Mm. Je kan het natuurlijk ook hebben over oude vrouwen, de oude feministen.
Ja, ik vond zelf de titel Oude Dozen leuk, omdat het zo'n dubbele titel is. We zullen ook. Ik heb intussen inderdaad ook wel oudere feministen gesproken die het wat minder geslaagd vonden.
Oh ja?
Ja, en dit boek is eigenlijk nog maar kort af. Hè?
Hadden ze meer egaars willen hebben?
Nou nee, het is, je kan het ook heel negatief vinden om Die dubbelheid van een oude doos. Maar het primair was het dat ik die oude dozen daadwerkelijk op straat zag staan. Met die boeken die voor ons in de jaren 70 heel erg belangrijk waren. Daar werd ook van gezegd, dat is een belangrijk boek. Het gaat over die boeken. Aan de hand van die boeken wilde ik de geschiedenis van met name de tweede helft van de jaren 70 vertellen.
Ja, en dan hebben we het echt
maar
over.
Ook de aanloop daar naartoe. Maar mijn toetreding tot de feministische beweging en het lezen van al die boeken, hè, De Tweede Sekse, De Schaamte Voorbij van Anja Meulebelt, Ali Schwarzer, Het Kleine Verschil. Maar ook linkse boeken. Dat dateert voor mij van de tweede helft van de jaren 70. Die geschiedenis wilde ik vertellen en ook het terugblikken. Je leest al die boeken anders. En ook die periode, daar kijk je nu heel anders op terug dan je toen dacht dat je nu zou doen.
Ja, zeg maar. Ik had bij het lezen van je boek vaak het gevoel dat je met enige schroom sommige boeken teruglas. Je hebt jezelf ook als doelstelling genomen. Ik ga al die boeken die mij hebben gevormd, die ik toen zo belangrijk vond, teruglezen. Ja. Wat is een overtuiging die je toen had, die je nu totaal achterhaald vindt?
Nee, het is eigenlijk niet eens zozeer dat ik van overtuiging zo heel erg veranderd ben. Ik ben in het algemeen. Ik was toen ook al niet zo heel erg overtuigd. Ik heb me nooit heel erg thuis gevoeld bij het staan op een zeepkist en het brengen van boodschappen. Daar ben ik niet goed in. Ik heb dat wel eens gedaan. En ik heb altijd achteraf ga ik gaten schieten in mijn eigen verhaal. En dat heb ik vroeger ook wel gedaan. Maar minder dan nu. Ik ben intussen iemand die liever twijfelt dan in de discussies die nu zijn, maar ik vind de discussies nu, als het om politiek of feminisme gaat, zo ontzettend gepolariseerd dat ik me eigenlijk. Ik ben te saai geworden. Mijn standpunten zijn te genuanceerd om mee te gaan. En toen was ik. Gewoon de standpunten over dat abortus vrij moest zijn, dat vrouwen zelf beschikking moesten hebben over hun eigen leven, hun eigen lichaam. Dat er meer gelijkheid moest komen tussen mannen en vrouwen. En dan niet in de zin van, het is een beetje verworden tot twee dingen. Het ene is dat vrouwen ontzettend worden opgeroepen steeds aan zichzelf te sleutelen. Het is een heel persoonlijk verhaal geworden, dat feminisme. En aan de andere kant, ik ben de draad kwijt. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Nou, je zei, ik ben nu eigenlijk genuanceerd aan het debat van nu.
Ja.
Maar laten we het moderne feminisme voor later in het gesprek gaan. Laten
goed.
We nu ons concentreren op
oude
dozen.
Op hoe het vroeger was.
Want je zegt,
ja.
Het is nu gepolariseerd. Ja. Maar toen ging het er ook al fel aan toe. Als ik lees over de feministische groepen die er toen allemaal actief waren.
Ja.
Die elkaar het licht niet in de ogen gunnen.
Nou, dat viel wel mee hoor. Heel hard gediscussieerd.
Kun je mij even, want we zijn in Amsterdam. Ja. Links-feministisch milieu. Er waren verschillende krachten die allemaal iets anders vonden. Kun je heel even de.
Nou, dat vind ik het gekke als ik terugkijk. Hè, toen vonden wij het heel belangrijk wat voor soort feminist je dan was. Nou, was het in die tijd in de feministische beweging, zeg maar 90% van het feminisme was een links verhaal. Maar binnen links, daar is links altijd heel goed in geweest, waren de verschillen nogal groot. Dus het Joke Smit en haar man-vrouw maatschappij en haar focus op dat je de politiek moest beïnvloeden en vooral lid moest worden van de PvdA om in Den Haag van alles voor elkaar te krijgen. Dat stond nogal haaks op de groep waar ik in terecht kwam. De meer feministische socialisten of de socialistisch feministen.
De femsokgroep.
Ja, de femsokgroep. Die waren helemaal niet zo van deze reformistische lijn. Ja, in Den Haag moest natuurlijk uiteindelijk wel iets gebeuren, maar wij wilden eigenlijk veel meer vanuit de basis dingen organiseren. En er werd heel erg nagedacht in die femsokbeweging. Het woord revolutie viel nog wel eens, al was het heel vaag waar die revolutie dan uit moest bestaan. Maar wat wel duidelijk was dat wij toe wilde naar een hele andere maatschappijvorm. En hoe je die dan weer kon bereiken, dat er was een immens verschil tussen de anarcha-feministen, die koketteerden met het anarchistische gedachtegoed in deze, of vrouwen die in het algemeen een beetje zich links voelden en zich niet identificeerden met de nette dames van man-vrouw maatschappij. Want zo werd dat in mijn kring zo'n beetje gezien. En er werd ontzettend veel gelezen en er werd ontzettend veel geschreven. En er werden ook heel veel stukken tegen elkaar geschreven. Maar uiteindelijk waren er toch altijd in de jaren 70 een aantal onderwerpen waar iedereen het over eens was. Als het ging om abortusvrijheid of over arbeidstijdverkorting of over kinderopvang, dan waren eigenlijk alle feministen het wel met elkaar eens. Ik heb tijdens een etentje van mijn vader in een heel grijs verleden wel eens aan mijn nichtje Hagar proberen uit te leggen wat dan de verschillen waren tussen al die vrouwen die voor ons toen heel belangrijk waren. Hè?
Er was zelfs een soort harde kern die zeiden: je bent pas feminist als je lesbisch wordt.
Ja, nou, dat was een stroming. Was een stroming.
Je vertelt ook over een anekdote waarbij dus die extremistische feministen een viering kapen.
Oh ja, dat was. Maar daar ben ik niet bij geweest. Dat is ook een beetje wat ik beschrijf in mijn boek. Ik kwam eigenlijk te laat. Ik ben
een
nakomertje onder de babyboomers. En ik kwam pas. Dit speelde zich allemaal af in het Amsterdamse Vrouwenhuis. Het Vrouwenhuis bestond een jaar. Was een jaar geleden gekraakt. En er was van alles gebeurd. En er was een stroming in de vrouwenbeweging. Paarse September noemde zij zich. Het zijn later allemaal hele leuke vrouwen geworden. Die allemaal hele leuke dingen hebben gedaan. Maar toen was hun kritiek op het gros van de vrouwenbeweging dat je eigenlijk, zolang je de heteronorm handhaafde in je persoonlijk leven en niet de heteronorm aanviel in je politieke leven, eigenlijk moest je militant lesbisch zijn. En dat militante lesbisch zijn, dat klinkt nou een beetje van, oh god, ze moesten het allemaal met vrouwen gaan doen. Maar op zichzelf het punt wat ze maakten van dat je eigenlijk het heel belangrijk is in het feminisme om de norm van een man, een vrouw, een gezin ter discussie te stellen, waar ze volgens mij wel een punt hadden. Dat gingen ze bij die viering van één jaar Amsterdamse Vrouwenhuis vooral naar voren brengen door al die andere vrouwen af te schilderen als fascisten. Eén jaar Vrouwenhuis, één jaar fascisme. Dat was een spandoek wat ze uitrolde. Dat stond daarop. Nou ja, het is daarna nooit meer gezellig geworden. Op die viering, er zijn vrouwen echt daar heel erg van in de war geraakt. Dat ze het op die manier deden. Maar toen zat ik nog gewoon op kantoor. Toen dit zich allemaal afspeelde in het Vrouwenhuis. Ik heb. Dit zijn hele pregnante voorbeelden, hè, maar ze kwamen eigenlijk helemaal niet zo vaak voor. Ik kwam 5-6 jaar later in het Vrouwenhuis terecht. Ik ging boeken lezen in eerste instantie in de FemSoc-groep. Want de FemSoc-beweging was een beweging van veelal sociale wetenschapsstudenten, sociale academiestudenten. In ieder geval allemaal vrouwen die heel graag lazen. Dus de FemSoc-groepen die bestonden doorgaans uit vrouwen die met elkaar boeken lazen, studeerden, soms actie voerde. De ene groep was iets anders dan de andere groep. Maar de groep waar ik in terecht kwam begon gewoon met de tweede sekse van Simone de Beauvoir te lezen. En in de jaren daarna ben ik wel redelijk activistisch geworden. En ik had te maken met vrouwen uit verschillende stromingen. Ik bleef zelf zo'n beetje uit die linkse vrouwenbeweging hoek opereren. En ik zat af en toe wel in een groepje. En dan werkte je soms bijvoorbeeld rond 8 maart of rond acties samen ook met radicaal feministen van de Bonte Was. Of soms ook vrouwen die van de Nederlandse vrouwenbeweging waren. Dat was de vrouwengroep van de CPN. En die stonden ideologisch redelijk ver van elkaar af. Maar als er iets georganiseerd moest worden, dan werkte je samen. En dat was helemaal niet dat er altijd maar vreselijke ruzie was. Alleen de paar vreselijke ruzies die er zijn geweest, en soms ook de persoonlijke animositeit tussen vrouwen, die is, vind ik, krijgt vaak ook een beetje te veel aandacht eigenlijk.
Ja, maar ja, dat soort smeuïge verhalen. Ja, die worden toch graag verteld.
Ja, het zijn smeuïge verhalen.
Ja, ja. Het idee om al je boeken terug te lezen, die jou ideologisch hebben gevormd. Het lijkt me enerzijds een vreugdevolle onderneming, ja. En anderzijds een nachtmerrie.
Ja.
Hoe was het voor jou? Je bent er 3 jaar mee bezig geweest.
Ja, zo'n beetje. Nou, ik heb niet alles teruggelezen hoor. Ik heb eigenlijk in eerste instantie ging ik een beetje in die dozen kijken en bij tweedehands boekwinkels. En op een gegeven moment gingen allerlei mensen die ik ken ook in die dozen kijken. Dus ik kreeg af en toe een telefoon. Of als ik iemand zag. Ik heb nu een doos gezien met dat en dat. Dus ik heb wel in eerste instantie de boeken gekozen die je vaak aantrof in die dozen.
Wat is een dozenboek?
Doris Lessing, Het Gouden Boek. Ik zou haast zeggen, er kon geen doos voorbij komen of het lag er niet in.
Is dat een onmisbaar boek voor feministen om te lezen?
Het Gouden Boek is... Wat ik zo vervelend vind van het Gouden Boek is dat heel veel... je hebt nu dus al die 60-plussers die gaan al die boekenkasten opruimen. Die gaan allemaal verhuizen of ze gaan boeken wegdoen omdat er nieuwe boeken bij kwamen. En Doris Lessing wordt vaak meegenomen met wat mensen nu als de ideologische rimram uit de jaren 70 beschouwen. Dus samen met kleine boekjes over marxisme of over de Latijns-Amerika. Kleine brochures. Er kwam van alles uit aan klein spul ook. En dan ligt het Gouden Boek er weer bij. En ik weet niet of het onmisbaar is. Ik zou wel eens willen weten wat jij bijvoorbeeld van het Gouden Boek zou vinden.
Nou ja,
ik moet eerlijk zeggen,
ik kende het dus niet. Ik vind mezelf redelijk feministisch onderlegd.
Ja.
Dus het is totaal vergeten, misschien kan ik dat zeggen, voorzichtig. Nou, in mijn genetica kun je een beetje uitleggen waar het boek over gaat.
Nou ja, het Gouden Boek wordt heel erg geassocieerd met ideologisch gedoe moet weg. Maar het Gouden Boek... Wat ik zelf ook vergeten was, is dat het voor een heel groot deel ook over het communisme gaat. Dus het is een boek, het bestaat uit verschillende boeken. De hoofdpersoon is een schrijfster die een boek aan het schrijven is met de titel Vrije Vrouwen. Dus dan denk je al, dat is feministisch jaren 70 boek. Maar... En dan heeft ze allemaal andere boeken waar ze dingen in schrijft die ze uit elkaar wil houden. Want het leven is gefragmenteerd. Dus je hebt een politieke actie in je leven, je hebt je gezin, je hebt gedoe met je dochter. Nou, dat haalden ze allemaal in verschillende boeken uit elkaar. En wat ik helemaal vergeten was dat dit ook een boek is waarin Ruth Rendell, Doris Lessing, haar eigen communistische verleden ook verwerkt. Zij hoort, net zoals Simone de Beauvoir en andere vrouwen, schrijfsters van die generatie, bij de generatie die zo na de Tweede Wereldoorlog ging nadenken over vrijheid, gelijkheid en over waar moet je nou zijn om een nieuwe wereld te gaan maken waar geen oorlog meer is, waar iedereen individuele vrijheid kent, waar geen onderdrukking meer is, al die woorden. En Doris Lessing was een van de vele intellectuelen die uitkwam bij het marxisme in de jaren 40, 50. En wat ik dus vergeten was bij het Gouden Boek is dat het voor een heel groot deel ook gaat over nadenken over... Is dat communisme voor ons wel de weg? Als je echt vrije vrouwen wil zijn... kritiek op het Stalinisme zit er ook in. Maar ook die wurggreep waarin linkse intellectuelen of fellow travelers terechtkwamen. Als ze aan de ene kant echt op zoek waren naar vrijheid en gelijkheid en een maatschappij die niet vrij zou zijn van onderdrukking van de arbeidersklasse, hè, zoals het in die tijd heette. En aan de andere kant zagen hoe de Sovjet-Unie aan het verworden was tot één grote onderdrukkende bureaucratie. En dat vind ik nog steeds heel interessant om te lezen. Maar of dat nou voor vrouwen van nu nog zo interessant is, weet ik niet eigenlijk.
Nou ja, wat me ook opviel is inderdaad hoeveel politieke discussies jullie hadden. Hoe geëngageerd. En inderdaad ook heel veel bezig waren met het communisme, maar ook flirten met het socialisme.
Ja.
En... ik vraag me af dat nu nog zo is. Wordt dat nog politiek echt bevochten, het feminisme? Of is het naar andere gebieden uitgeweken?
Nou, wij waren heel erg bezig met maatschappij. Hoe de maatschappij ingericht moest worden. En eigenlijk vooral in de jaren 70, vanaf de jaren 80, 90 wordt het alweer anders. Hè, want dan krijg je veel meer die therapeutische stromingen winnen dan een beetje. Maar ik was wel heel erg van de stroming die nadacht over politiek. En dat je eigenlijk... De politiek op een politieke actie rechtstreeks het beïnvloeden van Den Haag, hè, wat Joke Smit deed. Ik was meer van de buitenparlementaire actie, maar dat zie ik eigenlijk als één beweging.
En buitenparlementair kan ik dan zeggen. Ludieke acties, want dat deden jullie.
Het echte ludieke was eigenlijk meer van de jaren 60. In de jaren 70 demonstreerden we veel.
Oh, je zat ook in een feministische zanggroep?
Ja, ik zat in het Femsokkoor. Dat was eigenlijk ook een beetje omdat ik nooit heel erg veel van vergaderen heb gehouden. En het was ook een manier om onder al dat vergaderen uit te komen eigenlijk. Als je in zo'n zanggroep zat, dan deed je aan strijdcultuur. En dan dat was eigenlijk veel gezelliger dan eindeloos vergaderen. Met steeds dezelfde mensen.
Heb je nog dat deuntje paraat met die teksten over die vrouw op de auto die verkocht moet worden?
Nee, dat moet er iets verkocht. Nou, pak een vrouwtje. Nee, ik weet nog wel het gebaar, maar dat kan je niet zien op de radio. Dan moesten we heel vulps achterover, alsof we op een auto werden gelegd. Ja.
In die zin,
maar ik weet het deuntje niet meer.
Is die strijdcultuur nog steeds wel actueel? De vrouw
Weet je wat ik het eigenlijk... wat ik nou eigenlijk het treurige vind van boven de 60 worden als oude feministen? Dat er eigenlijk nog zoveel hetzelfde is. Ja. Nee, dat gebeurt nog steeds. Ja.
Een van de beste plakaten die ik heb gezien bij acties onlangs is een oudere vrouw met een plakkaat waar bestaat I can't believe we still have to protest this shit.
Ja, ja. Ja.
Je denkt, ik dacht dat we verder waren.
Ja.
Voel je dat ook zo?
Nou ja, het hangt er vanaf hoe je kijkt. Want een heleboel dingen. Als je nagaat dat de generatie van mijn moeder, hè, die geboren was in 1915, die tiener was in de jaren 30 en de oorlog heeft meegemaakt. Daarna, nou ja, tot in halverwege de jaren 50 als getrouwde vrouw eigenlijk handelingsonbekwaam was. Er waren zoveel dingen, dat kun je je eigenlijk nog nu niet meer voorstellen. Zo ofwel wettelijk geregeld, ofwel zo ingesleten in Nederland dat de eindbestemming van de vrouw toch eigenlijk gewoon de keuken en de kinderverzorging was. Daar is heel erg veel in veranderd, vind ik. En ook in de manier waarop jonge vrouwen zichzelf presenteren. Vrouwen van mijn leeftijd hebben toch nog altijd iets verlegends en iets excuserends en iets. Ik ook. Ik heb altijd heel erg veel mensen nodig die zeggen dat ik iets kan voordat ik het ga doen.
Is dat ook de reden waarom je toch zo laat bent gedebuteerd? Je eerste boek kwam uit op je 55ste.
Oh ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou ja, ik denk wel dat ik toen ik kind was, daar heb ik wel eens gedacht dat ik schrijfster wilde worden, omdat ik altijd boeken las. En dat was eigenlijk, daar voelde ik me heel goed bij het lezen van boeken. Maar ik had wel heel sterk het gevoel dat dat niet iets was wat voor mij weggelegd was. Maar dat had niet alleen te maken met het feit dat ik vrouw was. Dat had ook te maken met het feit dat ik uit een gewoon gezin, uit een gewone buurt kwam.
Je moest doorgeleerd
hebben. Het kwam gewoon niet in je op. Dat iets was wat binnen je bereik zou zijn om schrijfster te worden. En ik vind het wel, als het gaat over mijn generatie. Wij zijn opgegroeid nog met hele vrij tuttige omstandigheden. En zeker voor vrouwen nog heel weinig mogelijkheden. Maar dat begon juist in de jaren 60 en 70 ook voor meisjes zoals ik al heel erg te veranderen. Vriendinnen van mij met wie ik op de lagere school en later op de MULO zat. Voor ons was het nog vanzelfsprekend dat we zouden leren en werken tot we een jongen tegenkwamen waar we mee zouden trouwen. En dan, dat was dan onze bestemming. Maar daar kwam wel verandering in. Ook in de tijd van het kabinet Den Uyl werden allerlei mogelijkheden geschapen om via een tweede kans alsnog een opleiding te gaan doen.
Jouw moeder wilde wel dat je een beroep leerde, maar eigenlijk meer van, mocht het noodlot je treffen, En of nou, je vindt geen man, of je man sterft, of je man gaat weg, dan kun je in ieder geval zelf, zelf onder in plaats van.
Ja. Nou ja, meer. Mijn moeder vond eigenlijk dat mannen dermate onbetrouwbaar waren dat je maar beter voor jezelf kon zorgen. Dat is ook een beetje moeilijk als het gaat over die tijd en over de mogelijkheden die vrouwen hadden voor werk. Hè? Er is die bekende regels die er waren. Tot 1957 werd je als vrouwelijke ambtenaar ontslagen als je ging trouwen. En het lijkt dan altijd net alsof dat heel erg was en alsof die wettelijke regeling heel strikt werd toegepast. Die wet werd op een gegeven moment afgeschaft, maar de gewoonten bleven eigenlijk nog heel lang hetzelfde. De cultuur was zo in Nederland. Maar er waren heel veel vrouwen zoals mijn moeder, die uit een tamelijk gedepriveerd gezin kwam. Haar vader was zeeman en die was er nooit. En als hij er was, was hij dronken. Bracht helemaal geen geld in. Hij versoop gewoon alles. En haar moeder sprokkelde met allerlei baantjes geld bij elkaar om haar drie kinderen groot te krijgen. Dus die oma van mij, die ik allemaal nooit gekend heb, die deed schoonmaakwerk, maar af en toe maakte ze ook, dat vind ik trouwens het meest kleurrijke verhaal, maakte ze van crepepapier hele mooie bloemen die ze dan verkocht op de Albert Cuypmarkt. Dus de vrouwen, de formele sector en de sector waarin vrouwen goede banen hadden kunnen hebben, waar ze van uitgesloten waren. Er waren altijd een heleboel vrouwen die toch op een of andere manier laag betaald en slecht gewaardeerd werk deden.
Ja, en we gaan er nu heel even uit voor het nieuws, maar we zijn hier zo terug met Marja Vuijsje.